Welkom bij de podcast AI en Onderwijs.
Toen iedereen nog vroeg, wat is ChatGPT, waren wij er al bij.
En nu AI geen hype meer is, maar het onderwijs echt verandert,
onderzoeken en beschouwen wij de impact van AI op het beroepsonderwijs.
Met jullie host, Lisa Peters van Avans Hogeschool.
Thijs Wesselink van het Koning Willem I College.
En Peter Lonen van Metus Onderwijsadvies.
Welkom terug bij AI en Onderwijs. We zijn weer terug van de zomervakantie met nieuwe energie en een nieuw gezicht aan tafel. Voor de vaste luisteraars, Lisa is er dit seizoen nog even niet bij. Want ze is net bevallen van haar derde kindje. Lisa, als je luistert, van harte gefeliciteerd.
En juist daarom hebben we vandaag een speciale gast.
Hi.
Hi, Rebecca. Rebecca Hamers.
Klopt.
Van Avans, als vervanger van Lisa. Je werkt bij Avans als data scientist, noem jij het? Ik hoor er zo meteen graag heel veel meer van.
Mag door elkaar gebruikt worden.
Oké, dat is al mooi. En jij houdt je bezig met het programmeren, inrichten, adviseren over AI. En zowel technisch als mensgericht met de mensen binnen Avans ben je daarmee aan de slag.
Ja, klopt helemaal.
Vertel.
Ja, nou, je vat het eigenlijk al heel erg mooi samen. Misschien een heel klein stukje over mezelf en de achtergrond, want dat bindt best wel in wat jij net uitlegt. Mijn achtergrond is namelijk niet AI gerelateerd. Ik heb opleiding gedaan meer in de richting van media en business. En eigenlijk zo in aanraking gekomen met onderzoek, kwantitatief onderzoek. En vanuit daar dus eigenlijk die opstap gemaakt richting AI. En ik vind het dus waanzinnig leuk om organisaties zoals Avans, eigenlijk het hele onderwijslandschap, ja, te adviseren, mee te nemen in wat kan AI voor je betekenen. Maar ook die mensgerichte kant, die trekt me heel erg aan, omdat dat toch wel vaak ondergesneeuwd blijft, naar mijn mening. En ondertussen het natuurlijk ook technisch uitvinden, want ja, het is wel, als je het helemaal autodidact doet, dan moet je ook flink graven in je eigen resources om het gedaan te krijgen. En ook als je binnen je eigen organisatie in dat opzicht dus pioniert, ja, dat komt ook met flink wat uitdagingen.
Ja.
Maar het is wel een hele leuke weg om te bewandelen. En ik denk ook zeker dat er heel veel peil van gaat komen.
Ja. En hoe lang ben je al bezig met AI in die ontwikkeling?
Ik zit nu een jaar of 5 bij Avans, waarvan ongeveer een jaar of 3 in de rol van data scientist. Die ontwikkeling gaan vreselijk snel. En het onderwijslandschap staat niet per se bekend om heel hard mee te lopen. Dus dat is eigenlijk een uitdaging op zichzelf om dat bij te kunnen benen.
Ja.
Zeker omdat er niet vreselijk veel data scientists binnen Avans zijn. Die zijn eigenlijk wel op één hand te tellen. Dus dat is dat kan nog wel eens lastig zijn.
Ja. Ja, nou, bij Metus Onderwijsadvies hebben we er geen één. Dus dat, nee. Maar wij zijn natuurlijk een heel stuk klein. Hoe is dat bij Koning Willem I, Thijs?
Uit mijn hoofd, ik werk daar nu een half jaar, maar volgens mij is het er niemand specifiek in de rol van data scientist. Maar als ik nu de afdeling IV voor de voeten loop, dan excuses, dan leer ik die data scientist graag kennen natuurlijk.
Ja, ingezonden brieven mogen gestuurd worden naar Thijs.
Ja, zeker ja.
Ja.
Dat laatste, een van de laatste dingen die je zei, je wil de mensen meekrijgen. Ja, dat is misschien wel een van de lastigste dingen. Want hoe krijg je mensen mee in iets wat zich zo snel ontwikkelt als AI? De afgelopen 2 maanden bijvoorbeeld is er weer een enorme stap gezet met bijvoorbeeld GPT-5. Maar ook Google en Mistral hebben weer updates. En daarmee wordt er steeds meer mogelijk. En het gaat niet alleen maar over de chatbots, maar ook over de andere vormen van AI. Zoals beeldherkenning en het detecteren van specifieke patronen.
En dat is eigenlijk ook het onderwerp waar we het vooral in deze aflevering over willen hebben. Dus we hebben allemaal zomervakantie gehad. En wat is daar de afgelopen 2 maanden gebeurd? Maar dus ook concrete en behapbare voorbeelden, los van de chatbots. Waar kunnen we naartoe? Waar kunnen we een stap zetten? Met de hoofdvraag van, kunnen we nou concrete AI use cases inzichtelijk en behapbaar maken voor de mensen die weer inhaken na de zomervakantie. Waar staan we nu en hoe concreet kunnen we het maken?
Nou, Zeker. En Rebecca, ja, daarin is jouw rol natuurlijk wel heel interessant. Want een data scientist, die doet iets met AI, of doet hij ook specifiek iets met generatieve AI?
Kan, ja, het is eigenlijk in de breedste zin van het woord hou je je bezig met AI. Ik denk zelfs dat de rol van data scientist, in ieder geval binnen Avans, is ook wat anders dan dat je hem denk ik in een commerciële omgeving treft, waar mensen echt ja, non-stop zitten te programmeren, te developen, deployen, klaar. Ik denk dat als je een data scientist binnen Avans bent, of misschien wel in de bredere zin binnen het onderwijslandschap, is waarschijnlijk ook het grootste deel van jouw baan juist dat stukje advies, inspireren, motiveren, kennis delen. Dat is eigenlijk een groter gedeelte nu momenteel van mijn baan dan dat ik daadwerkelijk zit te tikken in code. Vind ik ook een heel leuk onderdeel. Maar je merkt, en dat is ook een beetje het gevoel wat ik de laatste tijd meer aandacht zou moeten krijgen, is dat er een heel groot gedeelte vooraf zit. Dus hoe krijg je je collega's mee in deze innovaties? Ja, dat is niet een kwestie van, oh, hier zet ik ChatGPT open, ga maar doen. En zo wordt het wel vaak behandeld in mijn beleving. Dat het van management of directies wordt er tegen de teams gezegd van, jullie moeten iets met AI gaan doen.
Mm-hmm.
Ja, dat is een hele vage, moeilijke opdracht. Want die teams die zijn net zo verloren als elk ander. Die kijken ook naar elkaar van, wat dan? En dat is ook dat waar ik momenteel een rol heb. Dus ik vertel hen over wat er mogelijk is. Maar tegelijkertijd, ik ben geen inhoudelijk expert van hun rollen. Ik ben geen docent, ik ben geen HR-medewerker. Alleen zij kunnen natuurlijk heel goed vertellen voor hunzelf, dit zijn de problemen waar ik tegenaan loop. En ik reik hun dan eigenlijk die tools aan. Dus het is wat mij betreft heel belangrijk dat je die groepen samenbrengt.
Ja.
En daar eigenlijk een discussie op gang brengt van, goh, wat is nou echt een probleem waar jullie tegenaan lopen? En wat ik daarbij ook heel belangrijk vind, is dat we AI echt wel blijven zien als een middel en niet een doel op zich. En dat is ook, denk ik, een valkuil voor vele organisaties, niet alleen in het onderwijs, dat het zo'n hype is dat er maar wordt geroepen van, we moeten iets met AI.
Ja.
Maar
ja. Dan wordt het een doel op zich.
Ja, en daar ben ik heel allergisch voor. Dat moeten we absoluut niet willen.
Ja. En jij kan dat doel tastbaar maken. En je zegt voor mij wel iets heel herkenbaars, waar wij het in eerdere podcasts ook over hebben gehad. Je hebt eigenlijk die expertpositie nodig op verschillende velden.
Absoluut.
Als je er iets mee wil. Als je vanuit HR er iets mee wil, heb je je expertpositie op HR. Maar je moet eigenlijk ook min of meer een expertpositie op AI hebben om die twee velden aan elkaar te kunnen koppelen.
Ja. En zeer zelden vind je dat binnen één persoon.
Dus
het is vaak een data scientist inderdaad, die kennis heeft van wat er mogelijk is qua modellen en dat soort zaken, de echte technische kant. Dan heb je echt een inhoudelijk expert nodig. Maar ja, daar heb je dan ook wel weer de struggle dat als je een ras echte data scientist bent die zo is opgeleid, dan ben je zo dermate technisch opgeleid, dat het ook een moeilijk kan zijn om echt met de business op zo'n manier te praten dat je elkaar blijft begrijpen.
Ja.
Want
in afstemming, in vakjargon.
Precies, want de IT-kant die voelt zich vaak ook een beetje misunderstood, om het even in het Engels te zeggen. Want de business roept maar, oh, dan draai je toch even de data uit. Of, oh, dan doe je toch even dit. Ja. Nou, elke IT'er gaat daar zijn nekhagen van overeind staan. Dat vinden ze vreselijk.
Ja.
Maar tegelijkertijd, als jij als IT'er te technisch praat tegen iemand van de business, die kijkt je aan, die denken,
ik weet niet wat het
schelen. Ik wil gewoon dat het werkt.
Ja, en heb je dan een voorbeeld van wat voor vragen krijg jij dat ze zeggen vanuit het primaire onderwijsproces? Kan AI, kan jij als data scientist hier ons helpen? Heb je concrete vragen waar we dan aan moeten denken?
Ja, het gaat vooral om, ik denk dat het ook wel bekend voorkomt, het is voornamelijk op tijdsbesparing, dus administratieve taken, terugkerende taken. Je wilt je als docent natuurlijk volledig bezighouden met het lesgeven en niet het gedoe eromheen.
Ja.
Dus dat is ook juist die input die ik nodig heb vanuit docenten, van goh, waar lopen jullie nou tegenaan? En de eerste stap die ik dan altijd zet is, kan je dit probleem ook oplossen met niet-AI? Dus is er iets simpels? Kan je iets gewoon automatiseren? Kan je misschien een proces optimaliseren? Ja. Om ook een beetje weg te blijven van, want vaak vullen ze zelf al die oplossing in. Zeggen ze, dit is mijn probleem en zo ga ik dat oplossen. Maar om daar ook even pas op de plaats te maken en te zeggen, hey, maar heb je nagedacht over de kosten, het onderhoud, andere overwegingen? Oh ja. Weet je, dan wordt het toch wel wat lastiger vaak. Omdat men dan vanuit de business ook niet helemaal een goed beeld heeft van wat zo'n AI-oplossing, wat dat nou vraagt om dat te implementeren, te onderhouden. Wat kost dat dan? Ja. En ja, dat, daar loop je vaak dan op vast.
Ja. En zijn dat dan onderwerpen als zijnde van deze studenten, zien we nu een patroon in degene die het risico hebben om uit te vallen? Of zijn dit zijn studenten waarbij het risico dat ze heel veel herkansingen nodig hebben groter is?
Ja.
Dit zijn de studenten die wel stageplekken hebben, deze hebben geen stageplekken.
Ja,
zijn dat soort patronen, moet ik daaraan denken?
Ja, zo concreet komen ze, onze docenten komen niet per se zo concreet bij mij om dat op te lossen. Het zijn natuurlijk wel hele logische vragen die je in theorie ook gewoon heel goed zou kunnen uitwerken met AI. Alleen dan kom je wel heel snel natuurlijk in het gebied van ethiek. Dus ja, moet je dat willen? Vinden wij dat oké als organisatie zijn om onze studentendata zo in te zetten? Want het is je grootste goed. Dat moet je kosten wat kost beschermen. Maar ja, als je ook niet oppast, dan blijf je een beetje in dat heen en weer van wel niet.
Ja, ja, en ja. Volgens mij zit het in het voorbeeld wat je nu schetst ook wel, kijkend naar de AI-verordening, volgens mij hebben we het dan over risicocategorie 4, zeg ik. En daar zitten of hele specifieke eisen aan verbonden voordat je dat mag doen, waardoor je al je data sowieso binnenboord hebt en dat het nooit extern gaat. En sommige dingen die mogen ook niet. Ik. Dus daar zit wel een grens aan, volgens mij.
Ja, want technisch kan alles. Dat zeg ik ook altijd van ja, dat zouden we kunnen doen. Maar goed, de vraag is natuurlijk, willen wij dat als organisatie? Voegt het toe? Welke rol speel je überhaupt als onderwijsinstelling op het gebied van studenten zijn, ze komen over het algemeen als ze 17 zijn bij ons, maar op een gegeven moment ben je meerderjarig. Ja, moeten wij dan nog met een vingertje erbij van, oh, maar jij hebt de kans om uit te vallen en dit en dat. Ja. In welke mate ga je nog mengen? Is het jouw rol als school om studenten aan boord te houden, te begeleiden? Waar ligt dat stuk bij hunzelf? Waar ligt het stuk bij de ouders? Ja, en dat zijn eigenlijk ook wel discussies. Ja, daar kom je ook niet uit. Daar kan je heel veel discussie over voeren, maar
Ik denk dat je dan ook op onderwijskundige discussies uitkomt en op het verhaal van studiesucces.
Ja, en het kan ook heel erg in het belang van die studenten juist zijn dat je het wel weet.
Hè? Ja.
Want we zien een aantal patronen. Dat wil niet zeggen dat het gebeurt, maar de kans is, kunnen we je begeleiden? En of die student begeleid wil worden of niet, die mag die student natuurlijk altijd zelf wel.
Ja. Ja.
Maar nu hebben we die data wel en doen we er niks mee.
Ja, precies. Omdat we toch een beetje blijven bakkeleien in wat wel, wat niet. Wat ook een heel goed alternatief is, vind ik zelf, is dat er vaak dan inderdaad een idee wordt geopperd van, oh, we gaan op de persoon specifiek zeggen van, oh, ga jij het halen, ga jij het niet halen, heb jij kans om uit te vallen. Maar je kan het ook op groepsniveau doen.
Ja. Ja.
Dus dan hou je het natuurlijk anoniem als de groep groot genoeg is.
Ja. Ja.
En een experiment wat we bijvoorbeeld bij Avans hebben gedaan toen de tijd met synthetische data, maar het was data uit Brightspace wat wij zo hebben vervormd dat dat niet meer realistische data was, maar wel dezelfde structuur had.
Ja.
Hadden we eigenlijk op klasniveau, konden we aan de hand van het huiswerk wat was ingeleverd en de beoordeling wat op dat huiswerk dan gegeven was, konden we zeggen, nou, van deze klas slaagt 70% voor een tentamen en 30% waarschijnlijk niet.
Ja.
En het onderwerp waar ze dan op zakken, tussen aanhalingstekens, is hoofdstuk 5.
Ja.
Ook. En dan weet je als docent, oh, dan moet ik met hoofdstuk 5...
Dat is echt super relevant, toch?
Super waardevolle data.
Ja, dat is tof.
Zeker. Ja. Want eigenlijk in ieder onderwijsteam wil in een gezond pedagogisch klimaat stellen zij de vraag, wat hebben die studenten van ons nodig?
Ja. Ja.
Nou, en hier kun je met zo'n nauwkeurige voorspellende waarde een heel goed antwoord geven op de vraag, wat hebben die studenten van ons nodig?
Ja.
Ja. Ja, en dan wat je zegt op groepsniveau of op klasniveau of op jaarlaag misschien.
Kan ook.
Kan echt fantastische waar we nu niks mee doen. Kijk, ik hoef niet die individuele student te blamen en te zeggen, je bent nu 3 keer te laat geweest. De kans dat jij uitvalt, Thijs, is enorm.
Dat maakt ik uitval, sowieso. Ja. Die kans is enorm.
Maar dat hoeft niet. Maar als je gewoon kunt zeggen, oké, hoofdstuk 3. We zien dat studenten daar veel last mee hebben. Dus moeten we daarmee, super relevant.
En zeker als je standaard iets in je rooster inbouwt van, de laatste 2 lessen voor het tentamen houden we open. Ja. Nader te bepalen invulling voor wat de AI vertelt, waar we ons op moeten richten.
Ja, maar dat ook kunnen. Dat je weet dat de februari groepen, De studenten die in februari instromen, die hebben het op een aantal terreinen lastiger dan degene die in september starten.
Ja.
Als je dan weet waarom dat zo is en als we daar wat data ondersteund beslissingen kunnen nemen.
Ja.
Ja.
Zeker.
Dan kunnen ze daar ook extra in begeleiden.
Nou, ja. Zeker, ja. Ja, ik denk dat je als je dit wil doen, dan moet je sowieso naar een situatie waar je al je data lokaal hebt. En dat het dus helemaal niet naar buiten gaat. Of hoe kijk jij daarnaar?
Ja, we hadden het net voor de opname al even over de rol van Microsoft en in welke mate je dat wel en niet vertrouwt. Dat is een lastige kwestie. Persoonlijk, wij doen een hele hoop nu binnen de cloud. Dus Microsoft Cloud is Azure.
Ja.
Wat Microsoft daar belooft is dat enorm veilig, goed beveiligd is, goed dichtgetimmerd. Dat is dan natuurlijk ook allemaal uit handen voor je genomen. Want als jij zelf je servers op school zou hebben, of jij moet dat met je lokale IT-team managen, is de kans dat er iets misgaat over het algemeen groter dan als je dat aan Microsoft uitbesteedt. Dus die data bestaat in de cloud. En je kan er heel veel maatregelen opnemen om dat veilig te hebben en te houden. Is dat compleet foolproof? Ja, waarschijnlijk niet, maar ja, dat is niks in het leven. En data is natuurlijk een hele gewilde iets om in de handen te krijgen voor mensen die er kwaad mee, mee willen.
Ja. Ik heb vandaag nog een artikel in NRC, eind augustus. Hè, de mensen die dit veel later terug horen, die moeten dat maar even opzoeken. Maar 100% data secure kun je nooit zijn.
Nee. Nee.
Je kunt wel zoveel mogelijk maatregelen nemen. En we gaan er dan vanuit, wat Thijs net ook zei, dat het lokaal, dan heb je het allemaal in eigen hand.
Ja.
De vraag is of het daar veiliger is. Ja. Jij zegt eigenlijk van nou...
Ja, ook gewoon omdat we weten dat we ook niet de mankracht hebben om dat goed bij te houden. We zitten al dat we hebben van, we komen al mensen tekort, we komen al handen tekort. En als we dan ook nog eens onze eigen data... servers moeten gaan beschermen, inrichten, onderhouden. Ja. Dat is eigenlijk niet te doen. Dus ik zou dat met liefde aan een grotere partij uitgeven. Maar er zijn ook mensen die dat daar weer anders tegenover staan.
Ja. Maar dan een externe partij die zijn strepen verdiend heeft in het goed beveiligen van die data, zoals Microsoft met Azure heeft. Ja.
Ja.
Een andere vraag die ik ook voor jou heb, Rebecca, is... garbage in is garbage out.
Oh,
dus je hebt ook je docenten nodig om de data goed op te slaan. In het mbo weet ik dat zijn er studieloopbaangesprekken. Dat zal in het hbo niet anders zijn. En daar moet verslag van gemaakt worden. Heeft iedere student een SLB'er? Zijn al die gesprekken, zijn die nou goed weergegeven in Osiris of in Eduarte of hoe die systemen ook allemaal heten? Want als ze daar niet goed in opgeslagen worden, kun je ze er ook niet uithalen.
Dat klopt.
Hoe krijg je de mensen mee om ook die data te verzamelen aan de voorkant?
Ja, dat is echt, ik denk, een van de grootste uitdagingen die er tussen zit. Want we zeiden net al, kijk, technisch kan het. Als ik een perfecte dataset zou hebben, je rolt het er zo uit, je implementeert het en klaar is Kees, even heel flauw gezegd. Hè?
Ja.
En dat zie je dus ook vaak als je cursussen doet op data science of AI, dan geven ze je een dataset en die dataset perfect gestructureerd, perfect gevuld.
Ja.
Helemaal wat een model wilt hebben. Real life data is dat. Nooit. Dat is een en al troep.
Ja.
Altijd, overal, in alle organisaties.
Ja, dat is wel een geruststelling.
Ja, zeker. Ja, nee.
Ik denk voor iedere luisteraar en organisatie die dit hoort, is dat denk ik,
dat is inherent aan real-life data. En dat ligt niet per se aan je mensen of mensen die zeggen, oh gadver, ik heb echt geen zin om dat nu in te voeren of wat dan ook. Ja, die zullen er ook altijd tussen zitten. Maar ja, daar moet je eens rekening mee houden. En zeker als data scientist zit er dus ook een heel groot stuk van je rol. Als je eenmaal de AI's gaat trainen in dat stukje structureren, opschonen, aanvullen. Dat mag je absoluut niet overslaan. Want anders krijg je inderdaad dat effect garbage in is garbage out.
Ja.
Want een AI zal altijd wel iets aan output geven.
Ja.
En dat ken je waarschijnlijk ook wel van ChatGPT. Dat is met een bepaald soort zelfvertrouwen komt daaruit. Ja. Dat je denkt, hey, nou, dit gaat goed.
Dit is de waarheid.
Ja, hier kunnen we de conclusies aan verbinden.
Ja. Dus daar kan je het niet aan ophangen van, is hier rotzooi ingegaan of niet?
Nee.
De kans is groot van wel. En het, om die mensen dan mee te krijgen, moet je ze natuurlijk het uiteindelijke doel laten zien waarom ze dat doen. Want als jij naar zo iemand toe gaat, naar een docent, die zegt, hey, je moet dat wel goed in de computer zetten, want anders kan mijn model niet goed trainen. Dan kijkt hij aan en zegt hij, ja joh.
Jouw probleem.
Ja, echt. Mooi, ik heb wel andere zaken aan mijn hoofd. Want, maar je merkt wel dat de processen die een organisatie heeft, die sijpelen door in hoe we vervolgens onze data aan de achterkant weer structureren. En dat is misschien een beetje een moeilijk geformuleerd iets. Maar eigenlijk laten we onze processen de databases bepalen. Terwijl eigenlijk in een ideaal scenario, zeker in het gebied van data science, zou dat andersom moeten zijn. Dat je zeggen van, we hebben de data op deze en deze manier nodig. Zorg ervoor dat jouw processen zo zijn ingericht dat je dat zo aanlevert. Ja.
Maar, dat de kans op kwalitatieve data groter wordt.
Ja, dat moet, want je moet eigenlijk zo min mogelijk willen knutselen. Je hebt allerlei trucjes, noem ik het eventjes, binnen zo'n opschoonproces. Dat als je missende data hebt, ja, dan kan je zeggen, joh, bereken het gemiddelde over de hele kolom en vul ze daarop aan. Maar ja, dat is allemaal... Dat is
niet echt.
Het is niet echt. Het wordt wolkerig. En je wilt natuurlijk zo dichtbij de realiteit blijven als dat je wilt. Anderzijds moet je ook niet verwachten dat je een real-life dataset perfect krijgt. Want dat gaan ze ook gewoon nooit zijn, hoe goed jouw processen ook zijn.
Ja.
Dus dat zal je altijd houden, maar je wilt wel streven naar die soort van zo goed mogelijk.
Ja, maar als ik het nog even probeer te concretiseren wat jij nu zegt, want daar zit een soort abstractie in.
Ja.
Jij zegt van, we zeggen nu de data volgen de processen en we willen dat eigenlijk andersom. Dus als ik het concreet maak, zeg van, ik wil weten hoeveel herkansingen ik bij de opleiding fysiotherapie van Avans heb.
Ja.
Dan moet ik het proces zo inrichten dat die aantal herkansingen ook echt geteld worden en ingevuld worden. Zodat ik precies weet bij deze toetsen gezondheid Thijs. Bij deze toetsen gaan we uit van het aantal herkansingen wat we gaan meten en daar richten we ons proces op in. Bijvoorbeeld.
Idealiter inderdaad wel. Dat je in gesprek gaat met je datamensen, datateam. En eigenlijk bij hun hoort van, goh, wij zouden de data zo en zo moeten ontvangen. Want dan kan dat in dit en dit model. En dan kunnen wij voor jou die voorspelling maken. Ja. En daar gaat het jouw docent natuurlijk uiteindelijk om. Dat hele
dus de aard van de data is dan ook belangrijk. Dus in dit geval het aantal, dus gewoon een platte optelling, herkansingen.
Maar je kunt ook zeggen van,
precies. Hè, dus, maar het kan ook zijn dat ik wil precies weten welke vragen er slecht gemaakt worden. Dan is een andere grootheid die ik moet hebben in mijn proces dan het aantal.
Ja en eigenlijk ook wederom in een ideaal scenario zou je beginnen met een oplossing. Dus je gaat eigenlijk precies naar die stip op de horizon. Jij zegt, als docent wil ik voorspellen hoeveel herkansingen er komen op deze klas.
Ja.
Nou, vanuit daar ga ik eigenlijk terugberedeneren. Welk model zou dat kunnen berekenen? Welke variabelen heeft hij daarvoor nodig? En dat gaat dan helemaal terug naar de voorkant, weer terug bij jou. Dat als jij bij je computer zit en je bent info aan het intoetsen, dat jij weet, oh ja, als Rebecca dit wilt berekenen, heeft ze in ieder geval dit nodig.
Ja.
De rest is optioneel of de rest is niet nodig. Ja. Nou ja, dat is dan allemaal toch moet even. En dat zal natuurlijk per toepassing grandioos uiteenlopen.
Ja.
Meestal is het nu het effect andersom. Dus we verzamelen bakken aan data. Ja. We hebben eigenlijk in alle organisaties grandioos veel.
Ja.
Vaak ook met de vraag, waarom slaan we het eigenlijk op? Ja.
We slaan alles op.
Ja, het is er nou helemaal. En misschien komt het ooit nog van pas. En dan ga je vanuit daar, als je dan geluk hebt en er komt zo'n vraag van, ik wil die herkansingen berekenen. Nou, met een beetje geluk staan die benodigde variabelen er al tussen.
Ja.
Meestal niet. Dus dan ga je inderdaad toch terug naar het proces moeten en zeggen, nou, we hebben om dit te kunnen doen ook dit erbij nodig. Ja. Nou ja, je kan je voorstellen dat enorm veel verandering weer vraagt van iemand. Ik denk dat mensen in het onderwijs zijn enorm welwillend om dingen beter te maken, maar we hebben ook zoveel te maken met zoveel innovatie dat we op een gegeven moment denken, oh, de zoveelste verandering. En waarom zouden ze dan wel naar mij luisteren en niet die 100 mensen hiervoor die ook al iets soortgelijks van ze vroegen?
Ja.
Dat is best lastig.
Maar ik vind het wel interessant wat je zegt. We hebben het met generatieve AI, als je ergens bijvoorbeeld een analyse van wil maken, dan hebben we het vaak over, nou, dan moeten we even de puzzelstukjes verzamelen of eigenlijk de databrokjes verzamelen. Wat moeten we eigenlijk erin zetten? En dat is dan vaak document A, document B en document C.
Ja.
En ook met generatieve AI, als het over van verschillende teksten één tekst maken gaat, gaat het eigenlijk over die databrokjes verzamelen en in jouw structuur van een grondige analyse om een zuivere output te krijgen, gaat het dus ook over de juiste databrokjes die je nodig hebt.
Ja, en ik hoor denk ik hier, en dan moet je me even corrigeren als dat niet zo is, net een soort van twee verschillende invalshoeken. Want als ik het goed begrijp, heb jij het over input van, ik heb een documentje geschreven en een algetrainde AI gaat ermee aan de gang.
Klopt,
en die maakt daar dan wat van.
Ja.
En wat ik eigenlijk net beschreef was een, noem het even, een ongetrainde AI.
Ja.
Die nog helemaal door het proces moet van dingen herkennen.
Ja.
En dat is misschien sowieso wel een mooie splitsing om te maken. Omdat we vandaag de dag schenken we heel veel aandacht aan...
Generatieve AI.
Ja, precies. Ja. En vooral de chatbots.
Ja.
De zaken die ik noem, dus en eigenlijk wat jij noemt, Peter, die voorspellingen zijn geen generatieve AI's. Dat zijn berekende AI's. Dus die zijn in de basis werken die onder de motorkap anders. Dus die hebben ook weer andere input nodig.
Ja. Ja.
En ja, we hebben het al
maar de output is daarmee ook zuiverder, omdat je eigenlijk de parameters beter weg kan zetten? Of loop je eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan als met generatieve AI, dat je aan de achterkant nog wel echt in staat moet kunnen zijn om te beoordelen of dat dit een uitkomst was die je kon verwachten?
Dat speelt minder. Als je AI's hebt die berekenen, dus puur of klassificeren, categoriseren, berekenen, die zijn minder dat je inderdaad het advies krijgt van fact-check.
Zoals
bijvoorbeeld ChatGPT soms kan bla bla bla, bla en dan denk je, oh, nou ja, maar je zegt het heel zelfverzekerd, maar klopt het wel?
Klopt,
want
ook
ChatGPT is een kansberekenaar.
Ja.
Dat zie je hem ook in de opbouw doen. Dus als je in de interface kijkt, dan zie je hem zo woord achter woord plakken. Ja. En daar zie je letterlijk de kansberekening in werking.
Ja.
In theorie zouden ze ook even kunnen wachten en in één keer die tekst kunnen presenteren. Ja. Maar dat duurt dan waarschijnlijk weer iets te lang voor de gebruiker. Dat hij denkt, hey, waarom wacht ik 4 seconden?
De gebruiker wil voortgang zien.
Ja, die wil gewoon weten dat er iets gebeurt. Dus ik denk dat dat de reden is waarom ze dat ook zo hebben gedaan. En als je nog even een ander zijstapje wat ik daar maak. Als je met ChatGPT praat, het model wat eronder zit, GPT-5, is een volledig getraind model.
Ja.
Dat heeft OpenAI dan al lang gedaan. Dus die trainingssessies waar die doorheen is gegaan.
En alle vangrails erbij opgezet dat hij wel en niet mag doen.
Precies, alle toeters en bellen eromheen, zo goed als ze kunnen. En dan zeggen ze, nou, hier zijn we tevreden over.
Ja.
Maar om dat te zeggen, van we zijn nu tevreden over een model, dat moet je natuurlijk enerzijds checken door hem te testen. Dus ook bij OpenAI zit ze natuurlijk te ondervragen en te kijken hoe gaat het en hoe werkt het.
Ja.
Ja.
Maar
en dat laten ze ook hun gratis gebruikers
inderdaad,
graag doen.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke slim om het in beta te zetten en zo die feedback te verzamelen.
Ja.
En het verschilt per AI-model wat een soort van jouw pijler is of jouw verteller is van dit lijkt goed te zijn. En ik trek vaak wel de parallel ook met wederom het onderwijs. Ook als het gaat over het trainen en het testen van AI-modellen. Want ook dat is jargon wat voor veel mensen toch zoiets van, geen idee. Maar een AI-model train je als het ware hetzelfde als dat je een student in de klas hebt. Dus stel je zit bij je wiskundeles.
Ja. Dan moet je heel veel sommetjes oefenen.
Ja. Ja. Dan ben je ook aan het trainen. Je krijgt elke keer iets nieuws, iets anders. En er wordt van jou gevraagd, hey, probeer dit eens op te lossen. En ik denk, oké, dit lukt. Oké, dit lukt niet. Ja. Je hebt een soort van constante feedback. En dan denk je, oh ja, nu heb ik het door. Totdat je op een gegeven moment een oefentoets gaat doen met allemaal soortgelijke vragen. Nou, en dan doe je het zo goed als foutloos. Dus dan haal je een keer een 9,5 voor je oefentoets. Dan haal je een keer een 9. Dan haal je een keer een 8,5. Dan denk je, nou, dat zijn cijfers waarvan wij weten, dit gaat goed.
Ja.
Als ik 9 voor mijn oefentoets haal, nou, dan durf ik met zelfvertrouwen tentamen in.
Ja.
En een AI heeft, als je hem ook traint, maar dat doet hij dan natuurlijk veel sneller dan dat wij als mens kunnen, heeft hij ook zulke outputs. Dus dan geeft hij ook, oh, ik kan dit nu als een 9.
Ja.
Ah, ja.
En dan zeggen wij als data scientist, ja, dat voelt goed.
Ja.
En dat betekent niet dat hij perfect is of dat hij nooit fouten kan maken, maar dat is
je krijgt er wel representatieve antwoorden van.
Ja. Sterker nog, een AI die als output, noem het even, alleen maar 10 produceert, dat is een red flag.
Ja.
Want
en waarom?
Ook als je teruggaat naar jouw student die wiskundetoetsen maakt. Jij hebt hem als docent toneel getraind en dat. En jij geeft hem constant opnieuw tentamens. Het ene moment haalt hij een 9, dan haalt hij weer een 7,5, dan haalt hij een 8.
Ja,
deze persoon die snapt het, hè.
Ja.
Maar als je hem 20 van die toetsen geeft, haal je hem maar 10.
Ja.
En dan word je wel een beetje sceptisch, denk ik.
Ja. Ja. Of dan zit die student in de verkeerde klas, omdat hij dit al lang leert.
Of hij is hoogbegaafd.
Dat
kunnen.
Kan
ook, maar
wat ook kan, is dat hij al ergens een antwoordmodel onder tafel
dat hij stiekem hier zit met zijn speakbriefje of zo'n dingetje.
Enige variatie is wel belangrijk, ook in de output.
En zeker omdat het hele idee van AI-modellen is natuurlijk dat ze kunnen omgaan met data die ze, ik zet even tussen aanhalingstekens, nooit eerder hebben gezien.
Ja.
Ze gaan af op patronen.
Ja.
En dat patroon probeert hij vervolgens zo goed mogelijk in te delen, in te schatten, uit te rekenen.
Ja.
Dus je wilt eigenlijk juist dat de model goed, maar niet
Ja. Te goed.
Ja, ja, die tienen, dan gaat er iets mis in je trainingsproces. Ja. Is eigenlijk vaak het
Oh, dat is een waardevol inzicht, ja.
Ja, dat, en het is ook wel een ding op zichzelf. Want ik denk, het daadwerkelijke trainen is maar een heel klein deel van dat hele stuk van data verzamelen, opschonen, trainen, testen. En als data scientist wil je heel graag dat laatste stukje. Dus je bent ernaar geneigd om daar heel erg op te focussen en daar heel erg te gaan knutselen en te doen. Maar het is zo belangrijk.
Het gaat om het totale proces.
Oh, ja, het is maar, nou, misschien de laatste 5% tot je eindsprint is natuurlijk het hoogtepunt. Dan komt het resultaat. Maar je kan niet dat voorste stuk overslaan. En vaak ga je daar, als je dat dus wel doet, ga je dus in juist dat eindstuk zien van, ik heb stappen overgeslagen. Dan gaat het niet helemaal, niet helemaal lekker hier.
Ik wil nog één vraag. Heb je ook veel contact met data scientists uit het hoger onderwijs landelijk? Of is dit een initiatief van Avans waar jullie nog redelijk alleen in staan? Want ik kan me ook voorstellen dat je ook van elkaar met de mensen van de VU, met de UvA, met...
Of gebeurt er iets bij Enpuls misschien?
Ja, het zou fantastisch zijn als we zo'n club zouden kunnen samenbrengen, maar hij bestaat nog niet. Dus de meeste contacten die ik leg is wel vaak BI-afdelingen. Maar eigenlijk toch wel heel veel mensen van de inhoud die zich melden of via bij mij terechtkomen en vertellen van, ik loop hier tegenaan, wil je even meedenken?
Nou, we gaan meteen een oproep doen. Alle mensen die met dit soort data scientist-achtige omgevingen aan het werk zijn, meld je, we gaan een club maken. We maken een club.
We gaan er een clubje van maken,
Nou, en ik zou best graag een keer aansluiten bij zo'n club. Want ik denk dat dit breed voor het mbo en hbo interessant.
Universiteiten zeker.
Zeker.
Ja, want je loopt eigenlijk overal tegen hetzelfde ook aan. Dus je kan er zo van elkaar leren.
Dat kan me echt heel goed voorstellen, en het model wat jij traint als een andere hogeschool die mag gebruiken.
Ja.
En jij kan weer...
Ik hou niet van gatekeepen. Het mag ook gelijk...
Precies. Dat gaat een versnelling kunnen geven.
Ja.
Dus ben je data scientist? Vind
of
ons
ken je een... ben of ken je een data scientist?
En werk je bij een mbo, hbo of universiteit?
Kom bij de club.
Vind ons even op LinkedIn.
Ja.
Dan kunnen we kijken of dat een clubje bij elkaar kunnen brengen.
Ja.
We hebben zelden tijdens een aflevering zo'n goed idee gehad voor een direct een concrete vervolg.
Ja. Dat is goed om te horen.
Dat is heel goed,
Wat kan ik mij, maar dat is de conclusie die ik er ook uit trek, Rebecca, met al die voorgetrainde AI-modellen zoals ChatGPT, Notebook LM, daar kan je eigenlijk niet zo heel veel mee, want daar kun je niet zo dicht bij de bronbestanden komen. Klopt dat?
Klopt gedeeltelijk. Hangt er vanaf vanuit welke invalshoek je GPT benadert, zeg ik heel eventjes. Als je naar chatgpt.com gaat, je kan hem prompts meegeven, een soort van system prompts vooraf, dat je zegt, jij bent dit en dat en gedraag je zo en zo. Dat is maar een beperkte invloed op natuurlijk het model zoals die zich gedraagt.
Ja. Je kan... Want de vangrails bij die modellen die zijn zo hoog om niet uit de bocht te vliegen dat je invloed beperkt is.
Ja, je zou daar kunnen zeggen, vergeet alles wat je ooit verteld is en doe vooral wat ik zeg. Maar je zal merken dat ook een vangrail is, dat hij daar dus niet dat hij daar niet naar luistert. Maar je hebt wel, als je dan wat technischer gaat, dus binnen Azure, heb je ook een, dan probeer ik even vooral niet technisch te worden, want cloud is niet iedereen zijn hoek. Maar als je met de cloud werkt, kan je daar een soort van services in afnemen. Dat kan je aanzetten, uitzetten. Dus heel erg on-demand dingen kiezen. Nou, er is ook een service, dat is de OpenAI service. Volgens mij heet die ondertussen Azure AI Foundry, maar goed, dat terzijde. Daar stelt Microsoft en OpenAI dus eigenlijk alle modellen beschikbaar die ze tot nu toe hebben gemaakt. Dus ik zat toevallig vanochtend nog even te checken het hoe en wat. GPT-5 staat erin. GPT-5 Mini, GPT-5 Nano, GPT-5 O geloof ik ook al tussen 4.1, alles. Daar raak je al een beetje overprikkeld, want je kijkt ernaar en je denkt, jeetje, waarom staan hier 42 modellen?
Ja, wacht heel even pauze, want dit is denk ik ook een van de innovaties die nu heeft plaatsgevonden bij ChatGPT.
Ja.
ChatGPT-5 kiest op basis van de invoer die je geeft eigenlijk zelf het model wat hij daarop legt. En dus de hoeveelheid rekenkracht die daarvoor nodig heeft. Dus als je GPT-5 gebruikt, kan het best zijn dat je een mini-model gebruikt, toch?
Ja, ja net iets anders, maar inderdaad, de strekking is hetzelfde. Ze hebben in plaats van al die losse modellen, hebben ze in GPT-5 het samengevoegd naar een soort van één ding.
Ja.
Waar inderdaad de nieuwe intelligentie die toegevoegd is in GPT-5, dat hij zelf kan bedenken, moet ik hier lang over nadenken? Ja. Heb ik echt een beredenatiestap nodig? Of kan ik vrij makkelijk, alsjeblieft, hier is een antwoord.
Ja.
En,
ja,
er is een parameter in toegevoegd die je dus als gebruiker kan aanpassen. Dus zeg jij van, ik wil gewoon, stel dat je zegt, wat is de hoofdstad van Frankrijk?
Ja.
Nou, dan wordt er, kan je zeggen, Parijs, punt.
Ja.
Nou, dat is dus een hele lage variant van die parameter. Gewoon, ik wil gewoon het antwoord, klaar, geen poespas eromheen. Maar je kan ook zeggen, hey, zet er heel veel woorden omheen. Nou, dan zal je zien dat GPT-5 gaat denken, oh ja, Parijs, en dat is een stad in deze eeuw zus, en toen de tijd, blablabla. Maar dat is niet voor iedereen even relevant.
Mm-hmm.
Maar om dan toch weer gelijk de brug te slaan naar het onderwijs, denk ik dat daar, want ook study mode, misschien wilde je daar ook wel naartoe, is daarin in toegevoegd, waarbij dit model zich enorm goed kan gedragen als echt een iemand die bijles geeft. Dus in plaats van, wat ik wel een mooie vergelijking vond, die ik ook al tegenkwam, is, stel dat ik jou wat moet leren op het gebied van wederom wiskunde.
Ja.
En jij zou mij vragen, hey, hoe los ik dit op? Ik zeg zo.
Ja.
Nou, dan zeg je, oké, ja, dat was het antwoord, maar
hoe ik heb niks geleerd.
Nee.
Ja. Nee.
Ja. Ja, dat is alsof je zeg maar naast je vriend zit in de klas en dat hij zo zijn blaadje wat opzij houdt, kun jij het spieken en nou ja, haal je 10. Maar goed, wederom, je snapt niet wat je doet. En GPT-5 heeft dus een study mode, waarin die dus juist heel erg die redenatiestappen meeneemt, maar ook tegenvragen stelt met de persoon met wie aan het prompten is.
Ja.
Van hoe zou je dat zelf doen? En denk daar zelf eens over na. En bekijk eens dit en dat. En je kan je voorstellen dat dat vet irritant is, zo'n modus, als jij gewoon antwoorden wilt.
Ja.
Ik moet gewoon wat hebben, dus dan ga je dat ook veranderen.
Als je zelf in Google-modus staat, ik ben op zoek naar een antwoord, dan is dat niet prettig. Maar als je iets wil leren...
Ja, als jij GPT-5 gebruikt met als doel, ik wil wat leren.
Ja.
En dan is het een hele handige tip om die study mode aan te zetten.
Ja.
Omdat die je dan net wat meer meeneemt in, hoe kom ik daar dan bij? En denk daar zelf eens even over na. Versus dat hij gewoon het antwoord op tafel gooit en je doet het er maar mee.
Ja.
Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb persoonlijk, ik ben echt iemand, ik moet dingen echt begrijpen waarom, voordat ik ze een soort van kan aannemen als waarheid.
Om iets te leren, is wat we vaak noemen, het zweet moet op de juiste rug staan.
Ja.
Je moet even door een leerkuil heen, iets is moeilijk, iets is verwarrend.
Ja.
En zoals veel studenten nu ChatGPT gebruiken of AI gebruiken, is het om antwoorden te krijgen. En antwoorden leidt niet per se tot beter diep leren. Je moet dus die studiemodus kan een hele goede optie zijn om die expliciet aan te reiken in het onderwijs.
Ja.
En dan toch even nog terug naar de vraag van, kan jij nou met die getrainde modellen voldoende aan de slag? Want zo kwamen we daar eigenlijk bij
deze zijspoor, hè? Je hebt
gelijk. Modellen.
Sorry, nog een keer de vraag herhalen? Of ik met de getrainde modellen?
Met de getrainde modellen, of dat jij daar voldoende mee uit de voeten kunt. Of dat je zegt, nee, ik ben... Toen kwam je bij met Azure en de cloud.
Ja, en dat jij op die manier...
Al die modellen.
Ik ben heel goed in zijspoortjes. Jullie moeten mij met mijn vangrails installeren, want anders vlieg ik alle kanten op.
Ja.
Het hangt heel erg af van wat je probeert te bereiken.
Ja.
Ik denk dat over het algemeen de out-of-the-box modellen, zoals ze dat noemen, heel prima toepasbaar zijn. Maar het kan ook zo zijn dat jij een toepassing hebt in jouw organisatie die dermate specifiek is. Dat iets als een GPT-5, 4, 3,5, daar niet per se heel goed in is. Want het is natuurlijk een heel generalistisch model. Het is eigenlijk enorm breed.
Ja.
Kan een heel groot voordeel zijn. Maar ja, als jij zegt, het gaat me echt specifiek om deze taak. Nou ja, alles wat niet die taak is, is huis.
Ja.
Dus je hebt binnen Azure dan ook mogelijkheden om modellen te fine-tunen, noemen ze dat. En dan heb je eigenlijk als het ware al een getraind model. Maar ik gooi daar nog een bak data overheen.
Ja.
En ik vertel daar dan,
jullie specifieke contextrijke data die voor jullie stukje van de organisatie relevant is.
Ja, maar bijvoorbeeld ook waar we het net over hadden met Brightspace. Dit zijn mijn studenten, die laten deze patronen zien op dit vak. Ja. En misschien dat als ik naar een andere HBO ga of naar een MBO en die hebben hetzelfde vak, om wat voor reden dan ook zou kunnen, dat zij andere patronen laten zien. Dat zij wel hoofdstuk 5 van goed prima begrijpen.
Ja.
Ik zou niet weten waarom, maar het zou kunnen.
Anders een andere docent hebben bijvoorbeeld.
Ja. Bijvoorbeeld, nou, dat vind ik een hele goede eigenlijk. Dat, het is natuurlijk enorm docent afhankelijk van hoe je het brengt, waar je focus op legt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het niet per se een gegeven is van nou, alle studenten over alle scholen heen hebben dezelfde gedragingen. Ja. Dus je kan dan bijvoorbeeld Avans specifiek of wat dan ook specifiek zeggen, hey, dit is de data van onze studenten en voor onze studenten ga jij dus berekenen op uitval of succes.
Kijk, wat mooi. Ik denk dat het goed is dat we naar een afronding gaan.
Ja.
Voordat we naar een afronding gaan, wil ik eigenlijk even aan jou vragen. Hebben wij nog echt belangrijke dingen gemist? Is er nog iets waarvan je zegt, nou, dat zou ik eigenlijk de luisteraars mee willen geven? Of denk je, we hebben de belangrijkste dingen gezegd?
Dat is altijd een goede vraag.
Voor nu.
Voor nu. Oh ja, nee, maar ik zeg, als je me hier laat zitten, dan zit ik hier morgen nog. Dus ik snap dat de afronding ook belangrijk is. Ik denk voor de docenten specifiek dat het ook goed is om te beseffen dat er niet alleen onder docenten, maar ook onder studenten enorme verschillen zitten in hoe AI geletterd ze zijn.
Ja.
Want we gaan er stiekem een beetje vanuit dat de jonge generatie, die hebben dat zo onder de knieën en die gebruiken dat allemaal. Maar dat is niet voor allemaal waar. Ik zou ook zeker docenten adviseren om te kijken naar intentie waarmee een student AI gebruikt. Omdat ik zelf ook voorbeelden heb gezien van, laat ik hem gelijk even noemen. Ik had een stagiaire, een enorm goede gemotiveerde gast, maar hij had dyslexie. En hij voelde zich daar best wel een beetje onzeker over. Dus hij was een werkstuk aan het maken en had dus door ChatGPT zijn geschreven tekst gehaald. En eigenlijk met de opdracht, haal mijn spelfouten erin uit.
Hmm.
En zet de zinnen wat mooier. Nou, dan krijg je dus een AI-gegenereerde tekst. Had hij ingeleverd bij zijn docent, compleet afgekeurd. Want de docent voelde aan dat het AI gegenereerd was. En die bleef daarbij. Die zei, nee, je krijgt een nul. En dat vond ik zo sneu.
Ja.
Want zijn intentie was eigenlijk heel goed. Hij wilde het gebruiken om hem te helpen. En uiteindelijk is dat ook wel goed gekomen. Maar daar zie je dat er best wel snel misvattingen op kunnen ontstaan.
Als je kijkt in het HBO, 95% van de studenten gebruikt AI, hè, dat is HBO specifiek, dus heel veel gebruik. Dus dat gebruik is breed. Alleen eigenlijk wordt des te belangrijker de AI-geletterdheid.
Ja.
Want die is heel laag, waardoor het ook vaker op nog niet de goede of effectieve manier gebruikt wordt.
Klopt, of dat die fact-checking eigenlijk achterwege blijft. Ja. Want ik denk niet dat je als docent zou moeten vechten tegen dat er AI gebruikt wordt. Ik denk eigenlijk dat het alleen maar beter is om dat te omarmen. Wat ik ook wel eens zie, en dit zijn puur allemaal eigen observaties, ik weet niet in welke mate dat natuurlijk overal zo is, is dat sommige docenten het ook best wel een beetje lastig kunnen vinden soms, dat studenten over bepaalde onderwerpen meer weten dan zij. Want je bent als docent gewend dat als jij in een klas staat, jij bent degene die de kennis heeft van
de expert.
Precies, jij bent expert. En dan is het best wel een beetje, misschien rottig soms, dat er studenten zijn die ineens heel veel weten over iets waarvan jij denkt, ik zou er eigenlijk ook wat over moeten weten, maar ik weet het niet.
Ja.
En als je dat kan omarmen en juist je studenten zou kunnen uitnodigen van, laat ze even zien dan en hoe doen jullie dat en leer mij dat ook. En neem ze mee en maak het vooral een oordeelloze omgeving.
Ja.
Dus dat je het juist motiveert en ze er niet op afrekenen, want dat gaat blijven. Want ik zeg ook wel eens van, het zou me ook niks verbazen als wij over weet ik veel hoeveel jaar ook allemaal niet meer kunnen schrijven.
Ja.
En dan zeggen mensen, maar je moet leren schrijven. En nu weet je wel, met je vulpennetje en zo en zo. Ja, maar als we alles digitaal gaan doen, is dat misschien
een. Ook niet meer kantklossen.
Dat, een beetje
sommige
hetzelfde
mensen voor de hobby kunnen dat. Maar goed.
Voor sommige mensen zullen blijven schrijven voor de hobby.
Ja.
Ik denk dat de vaardigheid van kantklossen en de vaardigheid van schrijven onderwerpen zijn voor wellicht een volgende aflevering.
Ja.
En dat we het hierbij afronden. Rebecca, we zien jou dus wellicht terug in volgende afleveringen. Maar voor nu, hartstikke bedankt voor de kennis en kunde. En de oproep staat, zijn er andere data scientists?
Ben of ken je?
Precies.
Of wil je er een worden? Dat vind ik ook goed.
Vind ons en maak connectie. En dan kunnen we kijken of dat we daar een uitwisselclubje van kunnen maken.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan. Dankjewel.